Ik wil met u over tweede kansen spreken, maar voordat ik dat doe en terugga naar Jona, wil ik eigenlijk iets zeggen over wat ik ervaar, zelf ervaar, en ook wat in de gesprekken gisteravond, en ook aan de hand van de boodschap van gisteravond, waar ik aan moest denken. En dat is namelijk het volgende. Ik moest echt denken dat we het heel erg moeilijk vinden, ikzelf ook, om te beseffen wat het betekent dat God me en dat God u onvoorwaardelijk lief heeft. We komen namelijk uit systemen, uit gezinnen, waarin we altijd voorwaardelijke liefde hebben gekend. Dat papa hield van me als ik 1, 2 en 3 deed. Dat ik echt onder voorwaarden dat ik lief, dat iemand of dat je ouders je lief hebben. Maar onvoorwaardelijke liefde betekent eigenlijk dat je niet aan de voorwaarden voldoet. Je voldoet niet aan de voorwaarden en toch heeft God je lief. En dat moet heel diep, zeg maar, in ons inzinken, dat je echt beseft, Heere God, uw liefde is onvoorwaardelijk. En dat betekent, en dat is al moeilijk voor ons, om naar God toe te komen en te zeggen, Heere God, ik voldoe niet aan de voorwaarden. En toch heeft u me lief. En daar wil ik met u over nadenken. Dat wil ik vanmorgen, wil ik met u echt over die diepte gaan nadenken aan de hand van, zeg maar, tweede kansen die je eigenlijk in de Bijbel ziet. Ook Jona krijgt een tweede kans, maar ik zal wat andere mensen ook noemen in de Bijbel die een tweede kansen krijgen. Ik had eigenlijk in de prediking had ik staan, God geeft een tweede kans. En toen kreeg ik mijn PowerPoint terug en toen had Leander, die had ervan gemaakt, God geeft tweede kansen. En dat vond ik echt heel erg mooi. Dat er tweede kansen zijn, geen derde, vierde of vijfde poging, maar dat God zegt, de eerste, die is voor mij en de tweede kans, die ga ik door jou heen doen. De eerste poging die we eigenlijk doen, dat zullen jullie ook zien vanmorgen, is altijd een poging die we toch eigenlijk willen doen uit eigen kracht, uit eigen kunnen, uit eigen ervaring, met de dingen die God ons gegeven heeft. En dan zie je eigenlijk dat we falen. En dan komen tweede kansen. En God gaat dat gebruiken om door je heen te werken. En zo was het ook met Jona. We lezen Jona 3, vers 1 tot met 3. Jona heeft in die vis gezeten. Toen is hij op het droge weer gespuugd. En dan komt het woord van de Heere de tweede keer tot hem. En dan staat het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. En dat woord was het volgende. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Heere God, we willen u zo bidden, Heere God, Vader, dat we door alles heen en alle woorden die ik spreek, Jezus zullen zien. Heere Jezus, de verheerlijkte Heer, de gezalfde, hoe we daarover ook vanmorgen gezongen hebben. Dat we iets mogen gaan proeven en in ons hart mag neerdalen, wat het betekent dat u ons zonder enkele voorwaarden lief heeft in uw Zoon Jezus Christus. Erger nog, Heer, we voldoen niet aan de voorwaarden. En toch heeft hij ons lief. Met die goddelijke liefde. En ik wil u zo bidden dat ieder die hier zo zit en ook iedereen die op de livestream kijkt, iets mag proeven van die overweldigende, overvloedige, enorme liefde. Dat wij, als we de mond openmaken, één druppel van die liefde verzadigt ons hele lichaam. Verzadigt onze ziel, verzadigt ons hart. Terwijl het niet een druppel is, maar een oceaan die voor ons ligt. Van uw liefde. En we bidden dat we een sprankje, iets van een glinstering mogen zien. Want dat verandert ons leven. Verandert ons hart, verandert onze relatie met u. En we danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ik ben zo ontzettend dankbaar, ook ken ik dat in mijn eigen leven, dat God tweede kansen geeft. En ik wil met u nadenken over enkele personen die in de Bijbel geschetst zijn, die een tweede kansen krijgen. Maar het eerste wat ik u wil noemen, dat is als het gaat over roeping, dat er eigenlijk drie bijzondere mooie zaken zijn te onderkennen in Jona. Maar je ziet dat eigenlijk in elke bediening, zie je dat terugkomen, dat voordat iemand zeg maar op pad gaat. Ik had nog gisteren een prachtig gesprek met een zendelinge. En samen met mijn vrouw tijdens het eten. En dan zie je in elk geval, in ieder geval zie je dat er een roeping is. Zoals bij Jona zie je dat een dienstknecht wordt geroepen. Dat is al direct bij het eerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1, vers 2. Dan zie je, en hier ook, dat de tweede keer dat Jona weer geroepen wordt. Het tweede wat je eigenlijk, als je over een roeping nadenkt en over een bediening nadenkt, dan is het ook zo dat God het tweede aanwijst, dat is het werkterrein. Dat is zeg maar voor Jona is dat Nineveh. Ik zal daar zo dadelijk iets wat meer over zeggen. En het derde wat eigenlijk belangrijk is om te zien, is dat je ook een boodschap krijgt door de Heere God gegeven. Hier staat dat Jona, die God spreekt tegen Jona en zegt, predik datgene, de prediking die ik tot u spreek. Het is niet iets wat je zelf verzint, maar dat is iets wat je echt, wat God geeft. Het eerste is, een dienstknecht wordt geroepen. Weet u, het is zo bijzonder dat als God je roept, een roeping is iets anders. Er wordt in deze tijd weinig eigenlijk over gesproken wat roeping is. Je hebt het vaak over een taak of een functie of een bediening. Mensen die dan gaven ontwikkelen en dan op een gegeven moment in de gemeente in die gaven gaan dienen. Toch is een roeping iets anders als het uitoefenen van een bediening of het uitoefenen van een taak of van een functie. Een roeping is echt dat God tegen je spreekt. Dat je echt, hoe dat gaat, dat is voor iedereen anders. Maar het is wel heel duidelijk dat bijvoorbeeld Rietje en ik, we hebben een hele duidelijke roeping. We wisten dat heel snel, dat God ons riep om in Limburg een gemeente te mogen bouwen die stabiel is, die ook groot zou, voor Limburgse begrippen is dat echt een stabiele, grote gemeente. En een roeping wil eigenlijk zeggen dat je zo'n de intense ervaring hebt, dat je zegt van, Heere God, als ik dat niet doe, dan verwijder ik me eigenlijk uit het centrum van uw wil voor mijn leven. Zo sterk is dat, die roeping. En dat is ook ontzettend, je gaat dingen zien, zeg maar, wij zagen in Limburg dingen die God ziet, dat is visie. Voor mij is visie iets dat ik zie wat God ziet. En in die visie ga ik dan wandelen. En je moet zich voorstellen dat, ik spreek dan over 40 jaar geleden, toen was er in Limburg heel erg weinig van evangelisch getuigenis. Het over, zeg maar, Limburg is nu nog altijd Rooms-Katholiek, groot gedeelte, alhoewel nog maar 4-5% van de mensen naar de kerk gaan. Er heeft een enorme ontkerkeling heeft er plaatsgevonden. Maar je ziet eigenlijk, je krijgt een passie voor mensen. Je weet, je gaat hun taal spreken. De cultuur ken je. En een roeping is ook eigenlijk iets wat je, als je die roeping kent, dat God tot je gesproken heeft, kun je heel veel tegenslagen incasseren. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te weten van Heer, u heeft een roeping voor mij. En dit is de roeping, u heeft me geroepen. Het werkterrein, je moet weten waar je naartoe gezonden wordt. Jona hoort, ik ga naar die grote stad. Maar je krijgt, als je een roeping hebt en je weet welke omgeving dat je naartoe gaat, dan krijg je eigenlijk een enorme passie voor de mensen die daar wonen. Daar ga je ontzettend van houden. Je hebt er leed van, je hebt er verdriet van als je ziet dat mensen verloren gaan. Je ziet ook waar de geestelijke blindheid ligt. En daar bid je voor. Je ontwaart eigenlijk wat in dat gebied aan de hand is. En je wil daar echt met de mensen leven. En je wil echt de Heere God door je leven laten zien. En een roeping, als het dat gaat over het werkterrein, dan is het zo dat je dus de derde is, dan predik tegen haar wat ik tot u spreek. En wat onze visie is in de gemeente, is zeg maar heel kort samengevat. En dat is namelijk dat we willen en we bidden dat mensen Jezus vinden, dat we leren hem te volgen door te onderwijzen. Dat is echt mijn eerste bediening, te prediken, te onderwijzen, zodat ze veranderen van binnenuit, Jezus vinden, volgen, en dat ze veranderen van binnenuit, en door dat veranderde leven, dat mensen Jezus verkondigen. Dat is iets anders als dat je vertelt dat Jezus je Heer en Verlosser is. Dat moet natuurlijk, gaat dat met woorden gepaard. Maar onze roeping is, en de prediking die ik doe, is dat ik gericht ben op een verandering die de Heilige Geest moet geven, niet mijn prediking. Maar ik hoop dat ik een instrument ben in Gods hand, dat het zeg maar in de harten van de mensen komt en dat de Heilige Geest van binnenuit die nieuwe schepping laat zien. En als mensen dan naar buiten treden, dan ben je een geur van Christus. Dan ben je een geur en een brief, je ben je een open brief als je op je sport bent, op school bent, op je werk bent, als tieners op school zijn, dan ben je een open brief. En zonder woorden zien mensen dan verspreid je die geur van hem. Je bent een sieraad van hem. Je bent een brief van hem. En dat is het beeld waar we aan werken. Dat is hetgene, de passie waar ik in vuur en vlam voor sta. En dat is zo ontzettend belangrijk als jullie, zeg maar, jullie hebben de Bijbelschool gedaan. En dan ben je aan het zoeken, maar begin niet met werken. Begin met het zijn in Christus, waar ik gisteren over gesproken heb. En van daaruit, vanuit dat zijn, zal God tot je spreken. Krijg je een roeping, dan zie je het werkterrein. En als je het werkterrein ziet, dan hoef je niks te verzinnen. Dan is het zo dat God ook zegt, hier, dit is wat je moet spreken. Dit is wat ik je geef. Spreek dat tot de mensen. Ja, dat is echt, ik kan er ontzettend enthousiast over zijn. Dat God zo met mensen, dat God zo met u wil omgaan. Weet je, en de regel is dan, dat als je bent geroepen, je bent, zeg maar, het werktrein is aangewezen, de boodschap die God je gegeven heeft, en dan lijkt het wel zo, alsof je door de hele Bijbel heen ziet, dat mensen die dat ervaren, dat ze falen. Ze falen. Lijkt wel alsof dat de regel is. Ik zal u daar wat voorbeelden van noemen. En dat God dan, zeg maar, een tweede kansen gaat geven. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is zo heerlijk dat God je dan tegenmoet komt. En ik zal u wat voorbeelden geven in de Bijbel. En één voorbeeld ga ik iets dieper uitspitten. Daar zal u ontzettend van genieten. En ik hoop ook dat het jezelf raakt en een stuk genezing mag brengen. En het is wel belangrijk dat u beseft dat we hier op aarde tweede kansen krijgen. Maar dat is alleen hier op aarde. Op het moment dat u sterft, is er geen tweede kans meer. Ik ben me dat zo bewust, dat mensen geen tweede kans krijgen als ze voor de Gods troon staan. Dan is er geen tweede kans. Die hebben we hier. En het is zo ontzettend bijzonder dat God ons hier steeds weer opnieuw, zeg maar, tegemoet komt om ons te vormen naar het beeld van Christus. Want dit er ook nog als inleiding. Het is zo belangrijk dat u beseft dat soms denk ik meer dat ik God in de weg sta, als dat ik hem, zeg maar, een handje help om mensen te winnen voor Christus. En ik ben zo ontzettend, zeg maar, geraakt dat God mijn huwelijk, mijn bediening, mijn werk, mijn vaderschap, mijn broederschap met broeders, dat hij dat gebruikt met één groot doel. Dat moet hij altijd goed voor ogen houden. Hij gebruikt dat om u te vormen naar het beeld van Jezus Christus. uw huwelijk, of dat u alleengaand bent of alleenstaand bent. God gebruikt dat om u te vormen naar het beeld van Christus. Dat is het grote plaatje. Zodat je ook altijd beseft dat God u als een instrument gebruikt om jouzelf te vormen. Want uiteindelijk, uiteindelijk zie je eigenlijk dat het gaat ook om Jona zelf. Om de afgoden in het hart van Jona, daar zullen we de tweede lezing vandaag over spreken, om de afgoden van Jona in zijn hart te openbaren. God is gericht op Nineveh, maar hij is ook ontzettend gericht op het individu. Hij werkt door het individu naar grote groepen, maar heeft voor ogen dat hij Jona wil vormen naar het beeld van Jezus. Laat ik een paar namen noemen die een tweede kans kregen. Het eerste is, ik moest denken aan Abraham. In Handelingen 7 vers 2, daar staat dat Stefanus, die zegt vlak voor zijn steniging, zegt hij, mannenbroeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. In Mesopotamië kreeg namelijk Abraham al de roeping dat hij zijn familie moest verlaten, zijn land moest verlaten en dat God hem zou leiden naar een plek die hij nog niet zou zien, maar dat God hem daar zou naartoe leiden. Maar hij blijft in Haran, blijft hij hangen. Hij blijft daar. Maar God laat het er niet zitten en Stefanus zegt, er was al een roeping in Mesopotamië voordat hij in Haran was, maar in Haran zei God weer opnieuw. Een tweede keer, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u zal wijzen. En dat vind je dan in Genesis 12, die tweede keer dat hij dan geroepen wordt. Maar het gaat toch fout in het leven van Abraham. Want hij en Sarah die krijgen die belofte en dan moeten ze lang wachten op een kind. En dan neemt hij het heft in eigen handen en Ismaël wordt geboren. Maar God laat het er niet bij zitten. Ik vind het zo indrukwekkend dat uit eigen kracht willen we dan de belofte die God gegeven heeft. Dat is vaak zo, ook met roeping is dat zo. Met de visie die je zo, je hebt een visie, die roeping is juist. En dan wil je het zelf gaan invullen. Je hebt helemaal geen geduld om te wachten. Want het is immers een woord van God. En ik ga op die belofte staan, noemen ze dat dan. En dan gaan we iets claimen. We gaan het claimen, we gaan de belofte claimen. En dan gaat het mis. Want hier wordt een belofte geclaimd. Door Ismaël wordt geboren. Maar God stopt niet. En dat is zo indrukwekkend. Hij gaat verder. En de zoon van de belofte wordt geboren. Isaac. Andere persoon waar het zeg maar zijn tweede kans, Jacob, ik moest ook aan Jacob denken, die zijn vader bedroog, zijn hele leven, dat hangt in elkaar van leugen en list en bedrog. Zijn naam is ook, betekent ook bedrieger, Jacob betekent bedrieger. En dan zie je dat hij een ontmoeting heeft met de Heere God, door alles heen, die strijd die er is, dat God hem ontmoet, dat hij strijdt met God. En dan krijgt hij een tweede kans. Prachtig. En God verandert zijn naam. Hij wordt Israël. Dat is zo indrukwekkend dat God met iemand die bedrieger is. En dan moet ik ook altijd zo aan denken dat God zegt, ik ben de vader van Abraham, van Isaac. En dan zegt hij niet Israël. Dat zou ik eigenlijk doen. Van ja, eigenlijk als ik iemand in het geslacht heb of waar ik mijn belofte heb gegeven. En bedrieger, en ik heb hem een andere naam gegeven, dan laten we dan Abraham, Isaac en Israël hem noemen. Nee, God zegt, ik ben de vader, ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac. En ik ben de God van Jacob, van deze bedrieger, die een andere naam heb gegeven. En dat al spreekt van een diepe genade, dat God tegen u zegt, ik ben jouw God. Ik ben de God van Leander en van Martin en van Miel en van Rietje en van u. Vul uw eigen naam in. David die overspel pleegt. Zoontje sterft. Zijn relatie met Bathsheba. En dan komt die tweede kans. Ik moet nog altijd denken aan een inleiding die Leander gaf, dat Nathan dan komt en Batsheba is de tweede keer in verwachting. En hij denkt, Nathan komt en mijn eerste zoontje is overleden en nu is Batsheba weer in verwachting. En wat komt hij met, wat voor een boodschap komt hij? Is dat, betekent dat ook dat dat tweede kindje gaat sterven omdat ik zo in zonde ben gevallen, dat ik een moordenaar ben, dat ik overspel heb gepleegd? En dan komt God met de tweede kans. Noem dit kindje dit jaar. Salomo, geliefde van de Heere. Weet je, als je kijkt naar Mozes en David en Paulus, Petrus, Job, Jacob, Rachab, Rut, Batsheba. Je kunt ze eigenlijk allemaal op een rij zetten. Het zijn allemaal mensen, zoals u en ik, die een tweede kans krijgen. En het is natuurlijk een hele doodsbenauwde ervaring van Jona. Een enorme emotionele aanslag moet dat zijn geweest. Lichamelijk een enorme impact dat hij in die vis heeft gezeten. Maar dan zie je eigenlijk dat er een proces is. En in al die mensen, en ook bij Jona, is er een proces van herstel. En ik zie regelmatig, als het gaat om falen, of voor de eerste keer, dat je dus echt ziet, ik faal. Ik zondig. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Vaak dan sta ik voor de spiegel. Dan kijk ik mezelf aan en denk ik, ben jij nu voorganger 33 jaar al? En dan val ik me soms zo tegen. Ik dacht, denk ik dan, dat ik verder was. Maar dan is het zo ontzettend belangrijk dat ik besef dat er een onvoorwaardelijke liefde is. Dat God me niet gaat afrekenen daarop. Maar dat hij me een tweede kans geeft. Maar hoe ga je om met falen? Daar wil ik eigenlijk met u naartoe. Ik wil met u kijken van hoe verwerken we nu ernstig falen. Want je kunt je voorstellen dat als je je van God hebt afgekeerd zoals Jona, en je wordt de tweede keer gestuurd naar die stad, hoe haalt hij zijn vrijmoedigheid? Waar haalt hij zijn vrijmoedigheid vandaan? Want leiders en mensen die preken, die ervaren dat zelf ten diepste. Hoe haal ik, als je ernstig tegenvalt, hoe krijg ik dan opnieuw weer die vrijmoedigheid? Omdat ik de dingen die zijn gebeurd in het leven van Jacob, in het leven van David, in het leven van Jona, die moeten een plaats krijgen om het te verwerken. Anders deins je terug. Ik zie zo vaak leiders en mensen die een roeping hebben, die als het ware in zich, die ze gefaald hebben en als het ware verlammen als een soortgelijke situatie voorkomt, dat ze dan herinnerd worden daar waar ze gefaald hebben en dat ze dan terugdeinzen en totaal geen lef meer hebben. Totaal geen lef meer hebben. En hoe kom je nu, hoe verwerk je zoiets? Hoe kun je die emoties, die dingen zeg maar oproepen, hoe kun je dat verwerken? Laat ik eerst een beetje inzicht geven wat er eigenlijk gebeurt in u als u diep gefaald hebt of dat er een traumatische gebeurtenis is geweest in uw leven en u hebt die dingen, heeft u niet verwerkt. Ik neem een heel eenvoudig voorbeeld, maar daarin wil ik u laten proeven wat er gebeurt in uzelf met die emoties, hoe dat eigenlijk werkt in de mens en hoe dit nu een plek te geven, hoe die genezing kan plaatsvinden. En daar geef ik u zeg maar een voorbeeld van. U moet zich voorstellen, een meisje is op de lagere school en heeft te maken met heel ernstig pesten. Ze wordt geschopt en geslagen en de aanvoerder van die groep, dat is een jongetje die heet Piet. En nu is het zo. Ze heeft die situatie, ze werd door haar ouders naar een andere school overgeplaatst en daar gaat het goed. Ze is volwassen, inmiddels getrouwd. En ze raakt in verwachting. En dan is ze met een vriendin samen en is ze na aan denken over een naam. En dan vraagt ze tegen haar vriendin, hoe zou ik dat kind noemen? En zegt die vriendin, die van de hele situatie niks af weet, ze zegt, ik weet een leuke naam, Piet. Ik vertelde dat Rietje, dat voorbeeld, zei ze, never nooit. Never nooit. Want wat gebeurt er? wat er gebeurt is dat die emotie van 20, 30 jaar geleden of 10 jaar geleden, die komt in alle heftigheid, komt die naar boven. En de ander, die weet helemaal niet waar het over gaat. Die neemt, die noemt alleen maar een naam. Maar dat wat met die naam verbonden is en dat trauma wat er is, dat deinst diegene die dat hoort, deinst ervoor terug. En dan zie je eigenlijk in een prachtig boek van Neil Armstrong, Anderson, Neil Anderson, die geeft het volgende schema en daar ga ik met u doorheen en dan ga ik met naar een voorbeeld hoe dat zeg maar verwerkt wordt, hoe Jezus iemand tegemoet treedt om dit te verwerken. Het eerste is dat je hebt in het verleden een enorme hevigheid en emotie meegemaakt. En die nemen in je leven een eerste plaats. Ook al is het zo dat het is latent aanwezig. Soms denkt hij er niet aan, zoals met dat voorbeeld van Piet. En dan is er een tweede, een huidige gebeurtenis. En die maakt, zeg maar, dat is de tweede, die huidige gebeurtenis maakt die immense emotie los. Ik merk dat heel vaak in de pastoraat. Dat weet ik niet, is net alsof je op een landmijn trapt. Dat je dus een vraag stelt aan iemand en je weet niet wat je aanraakt, maar er komt zo'n golf van emotie, zo'n golf van pijn, van moeite, van gebrokenheid, dat je soms zelfs terugdeinst. En die emotie die je in jezelf hebt, die neemt dan de eerste plaats in. En om een stuk, zeg maar, te verwerken, is het zo dat je dus moet je gaan komen naar een innerlijke beoordeling. Eigenlijk is het zo dat je die emotie moet je gaan adresseren. Zodat je dus zegt van, kijk, er is een model waarin je zegt, mijn denken, hoe ik denk over die situatie, ik denk aan Piet, die geeft me een enorm gevoel van afwijzing, van afkeuring, van pijn en van moeite. En daarop is mijn gedrag gebaseerd. En als het ware moet je die innerlijke beoordeling die ons laat beheersen, die moet een tweede plaats krijgen. En dat is op het laatste dan. Dan zie je eigenlijk dat die emotie een tweede plaats gaat innemen, met het gevolg dat je dus dat innerlijk eigenlijk gaat verwerken. En dan ga je met een tweede reactie komen. En dat is een heel moeilijk proces. Dat is een heel moeilijk proces. Om zeg maar niet vanuit het denken en in je gevoel en je gedrag, door alles wat van buitenaf is gekomen, dat je daarmee gaat reageren. Maar dat wat komt van buiten, dat je dat innerlijk met Christus gaat verwerken. Dat je dat innerlijk met de Heer Jezus gaat verwerken. En dat je daarna een tweede reactie geeft. Nou, hoe gaat zo'n proces van verwerken? Ik wil met u kijken naar een persoon die verschrikkelijk valt. Die verschrikkelijk valt. En dat is Petrus. Kijk, Jona die faalt ook, maar Petrus, daar weet ik wat meer van. Hoe dat proces is verlopen. Daarom wil ik u met u naar Petrus kijken. Weet je, toen de Heer Jezus gevangen was en gekruisigd werd, was dat natuurlijk voor alle geliefden om hem heen. Ze hadden totaal iets anders verwacht. Ze hadden gedacht dat Jezus de koning zou zijn en dat hij op de troon zou gaan. En steeds weer opnieuw komt dat thema terug. En Petrus verzet zich tegen het lijden. Hij verzet zich echt met hand en tand tegen. Hij doet dat ook fysiek. Op een gegeven moment dat hij, zeg maar, die slaaf Malchus het oor afslaat. Hij gaat voor Christus staan. Hij wil niet dat Jezus lijdt. En dan is het zo dat als Jezus dan, zeg maar, gestorven is, is dat een enorme trauma voor deze mensen. Ook die hele weg daarnaartoe, voor Petrus zeker. Hij had gezegd, al moest ik met u sterven, ik zal u zeker niet verloochenen. En dan komt er, in Johannes 18 vindt hij dat. Dat hij dan, u kent dat verhaal, dan staat hij bij dat kolenvuur. En dan verloochent hij de Heer Jezus drie keer. Drie keer, bij een kolenvuur. En dan is dat vind ik een van de meest ontroerende passages over het leven van Petrus, dat hij dan de Heer Jezus in de ogen ziet als hij hem de derde keer verloochend heeft. En dan staat er dat hij bitter wenend gaat hij weg. Diep, diep teleurgesteld in zichzelf. Want hij had voor zichzelf gedacht dat hij voor Christus zou willen sterven. Hij had van zichzelf gedacht dat hij nooit en te nimmer hem zou verloochenen. Hij had van zichzelf gedacht dat hij veel verder was als waar hij stond. En wat gebeurt er dan met dat ernstig falen? Het is zo prachtig dat in Johannes 18 vers 18 er staat dat er slaven waren die hadden kolenvuur gemaakt. Omdat het koud was. En die stonden zich te verwarmen. En daar gebeurt de verloochening. En weet u wat zo indrukwekkend is? Dat vind ik zo'n detail in Gods woord. Er staat maar twee keer in de Bijbel kolenvuur. Twee keer. De eerste keer staat er dat hij hem verloochent. En de tweede keer komt hij het kolenvuur tegen in Johannes 21. Wat gebeurt daar? Ze gaan aan land. Ze zijn gaan vissen. Want Petrus denkt, wegbediening, wegroeping. Dus ik pak mijn oude beroep maar op. Ik ga weer vissen. Want wat moet ik visser van mensen worden? Dit heb ik verknald. Compleet. Ik heb mijn Heer verloochend. Dus ik pak mijn oude beroep maar op. Ik ga vissen. Ze vangen niks. Ze komen terug. Jezus zegt tegen hen, werpen we net aan de rechterkant uit. Ze vangen veel. Maar dan komen ze op het strand en ze twijfelen. Is dat de Heer? Ze denken dat het de Heer is. Je moet dat eens lezen. Dat vind ik een schitterende, ontroerende passage. En er staat iemand op het strand. Die heeft een kolenvuur gemaakt. De Heer Jezus heeft een kolenvuur gemaakt. Die is met vis en brood erop. En dan komt Petrus, die komt naar hem toe en wordt terug in de tijd gezet. Hij gaat weer terug. Hij staat daar nu met Jezus aan het kolenvuur. En hij wordt, natuurlijk wordt hij eraan gedacht dat hij drie keer verloochend wordt. Dat hij drie keer de Heer Jezus verloochend heeft. En dan stelt de Heer Jezus hem drie keer een vraag. Drie keer. Drie keer verloochend, drie keer een vraag. En hierin zit een prachtig klein noot verscholen. Ik ga die vraag met u even kort bekijken, maar dan moet ik even een uitstapje doen dat u echt goed snapt wat daar eigenlijk gebeurt. Het is namelijk zo dat in de Bijbel, in het Grieks, heb je vier woorden voor liefde. Kijk, wij in onze taal is het zo dat ik kan zeggen, ik hou van Rietje en ik hou van voetballen. En dan hoop ik, als een man zoiets zegt, dat hij iets anders bedoelt over voetballen als over zijn vrouw. Dus houden van is bij ons één woord. Maar in de Bijbel zie je eigenlijk over liefde vier woorden. Het eerste woord is agape. Dat is die goddelijke zelfopofferende liefde. Het tweede woord wat in de Bijbel voorkomt is filio. Dat is broederliefde. Dan een ander woord is storge. Dat is die ouderlijke liefde. Zeg maar wat een vader en een moeder, die liefde die hij ervaart voor een kind. En dan heb je nog eros. Dat woord zelf komt niet voor, maar die liefde van eros komt wel voor in de Bijbel. En dat is zeg maar die romantische liefde en die lichamelijke liefde. En als Jezus nu de eerste keer in Johannes 21 vers 15 vraagt aan Simon, de eerste keer die hem herinnert aan zijn eerste verloochening, Simon Petrus, zoon van Jona, hebt u mij meer lief als deze? Het eerste wat God Jezus dat doet, hij spreekt hem aan met de naam die hij ook gebruikt bij de eerste ontmoeting in Johannes 1 vers 43. En het tweede is, als hij dan zegt, meer dan deze, verwijst hij naar die grootspraak dat Jezus zegt, dat hij zegt van ik heb u veel meer lief als die anderen. Ik zal, al zou u iedereen verlaten, ik niet. Dan heeft hij het in die groep met zijn apostelen. Als iedereen u zou verlaten, ik niet. En Jezus zegt, nu heb je mij nu meer lief als deze herinnering aan zijn grootspraak. Maar wat Jezus hier zegt, dat is zo indrukwekkend dat hij tegen Petrus zegt, wat hij hier gebruikt, Dat woord wat hij hier gebruikt, heb je mij meer lief als deze? Hij gebruikt daar het woord agape. Hij zegt, heb je mij meer lief als deze? Heb je mij lief met die zelfopofferende liefde? En Petrus die kijkt de Heer Jezus aan en hij antwoordt, Heer, u weet dat ik u met filio liefde lief heb. Ik heb u lief met broederliefde. En de tweede keer zegt Jezus tegen hem, Petrus, heb je mij lief met die agape liefde? Moet de grondtekst eens lezen. Is prachtig. Echt prachtig. En dan zegt Petrus tegen hem, Heer Jezus, u weet dat ik u met filio liefde lief heb. Ik heb toch zo ontzettend gefaald. Zelfopofferende liefde, ik weet niet, misschien wel in mijn mond genomen, maar ik heb gezien dat ik u alleen maar kan, ik heb u lief met filio liefde. En dat raakt me dan zo ontzettend, dat de derde keer, als Jezus hem vraagt, heb je me lief, dan gebruikt hij het woord filio. Daar staat er het woord filio. Petrus, heb je me lief met de broederliefde? En dan zegt hij, ja, zo ontroerend dat hij dan zegt, u weet hoe ik u lief heb. U weet dat ik u lief heb, met die filio liefde. En al die moeite en de pijn en dat falen en dat groot, die grootspraak, die moet hij onder ogen zien. Hij moet in die genade van de Heer Jezus, moet hij dat gaan zien. Hij moet die vergeving, dat onvoorwaardelijke, dat God, dat de Heer Jezus naar u toe komt en dat het voldoende is met hetgene wat u hebt. Ik vind het zo indrukwekkend als dan dat kereltje komt met zijn brood en zijn visjes. Dat wat we hebben, dat we zeggen van Heer, ik ga niet meer zo'n grootspraak doen. Ik heb u lief met zelfopofferende liefde, met die goddelijke liefde. Ik ga mijn leven geven voor u, ook al gaat iedereen u verlaten, ik niet. Dat we onder ogen mogen zien, o Heer, ik mag komen met wat ik heb. En wat ik heb, zegt Petrus, is die broederliefde. En dat hele pijn, die hele falen, staat dan moet hij doorheen. En weet je wordt teruggebracht in de pijn. We vluchten ervoor, maar je wordt teruggebracht daar waar je het bijl hebt verloren, zeg ik vaak. Om de trauma's in mijn leven, ook in de bediening, ook de dingen die me gebeurd zijn in het voorgangerschap, en het falen van mezelf, de pijn die ik heb veroorzaakt en de pijn die mensen zeker naar ons toe hebben veroorzaakt. Ik kan daarvoor vluchten of u wordt uitgenodigd. U wordt uitgenodigd bij een kolenvuur. Dat de Heer Jezus met je samen daar gaat en dat je door die pijn heen gaat. Zodat je het met hemzelf kunt verwerken. En dan zie je eigenlijk dat je gaat zien, waarom is dat? Je gaat zien, elke leider weet dat. Petrus weet dat, Paulus weet dat, mensen die leiding geven weten dat. Die zien, die gaan zien dat het allemaal genade is dat je mag een instrument mag zijn. Dat er nul nog van je eigen kracht moet bij zijn. Omdat als het op mijn ervaring gaat, als het gaat over de dingen die ik heb geleerd. En natuurlijk is het zo dat God dat allemaal inzet. Ook mijn karakter. Maar dat is niet de kracht die me door me heen moet werken. Dat gebruikt God. Maar alleen dan, als ik het hem in zijn handen heb gegeven. Dat ik zoals die broden en die visjes, Heer, heb ik vanmorgen gezegd. U weet wat ik kan. U weet wat ik heb voorbereid. En ik geef het als een lofoffer aan u. En wilt u het dan gebruiken in deze setting, in deze morgen? Dat u het bent die de harten gaat bereiken. En dat is een ontzettend belangrijk proces, dat je daar doorheen gaat. Dat je niet vlucht voor de pijn, maar dat je met de Heer Jezus, zoals Petrus, aan het kolenvuur wordt uitgenodigd. En dat is pijnlijk. Dat is pijn. Je kunt zich dat voorstellen. Dat hij denkt, het is gebeurd. Ik ga wel vissen. En nu wordt hij uitgenodigd en gaat hij door diezelfde pijn heen. Maar wordt hersteld in zijn, hij wordt hersteld in zijn bediening. En die wordt zeer indrukwekkend. Die bediening wordt zeer indrukwekkend. Ik wil eindigen met een verhaal dat die echt met een ware gebeurtenis, zodat we echt iets mogen zien wat het betekent, hoe belangrijk dat proces is om te groeien naar het beeld van zijn zoon, hoe belangrijk dat het is dat hij de pijnen die je hebt, de trauma's die er zijn, de moeite die je kent, het falen wat hij heeft gehad in je leven, dat hij zegt, Heere God, wat is het toch een diepe genade dat ik bij je mag komen en dat hij me in ere herstelt. En dat we dat mogen geven wat ik ook van u heb ontvangen. Het is een geschiedenis die waar gebeurd is in 1995. In 1995 was, dat is een violist, dat is, hij heet Yitzhak Perlman. En dat is een zeer bekende violist. U kent hem waarschijnlijk als ik de filmmuziek noem die hij gemaakt en gespeeld heeft, is van Schindlers List. Van Schindlers List, hij is de violist die dat weer beroemd heeft gemaakt. En Perlman, die is als kind, had hij polio. En als je hem ziet, je moet dat maar eens op YouTube eigenlijk bekijken, dan loopt hij op het podium en heeft hij twee krukken en dan worden die krukken weggenomen en dan krijgt hij een viool en dan begint hij te spelen. Is zeer ontroerend. En tijdens een concert in 1995 was het zo dat Perlman die stond in een zaal in een prachtig auditorium en wilde daar zeg maar een muziekstuk, een symfonie spelen. En tijdens dat hij de eerste tonen aanzet, breekt er een snaar. Ping, horen de mensen in de zaal en iedereen houdt zijn adem in en denkt, wat gaat er nu gebeuren? En Perlman, die stopt met spelen, die kijkt naar zijn gebroken snaar, kijkt naar het publiek en dan neemt hij even een tijd van bezinning. En dan knikt hij naar de dirigent en zegt, je gaf hem teken, we gaan door. En iedereen die in die zaal is en een beetje verstand heeft van muziek, wist dat het totaal onmogelijk was om een symfonie te spelen op 3 snaren. Maar die zaal die zag dat hij zijn vingersettingen aanpaste en hij bedacht dingen die eigenlijk nooit eerder gespeeld waren. En iedereen wist dat hij het muziekstuk zo zeg maar aanpaste dat er nog nooit eerder geluiden, prachtige geluiden, een viool ontlokt waren. En dat gebeurde in New York en het hele publiek wist dat ze iets meemaakte en vol ontzag naar luisterde en dat dat eigenlijk nooit meer zou voorkomen. En toen hij zeg maar klaar was met het muziekstuk, barstte er een enorm applaus zeg maar uit het publiek, gingen staan en hij kreeg een oorverdovende applaus. En dan zegt Perlman, daar sluit hij mee af, hij zegt dan, weet u, soms bestaat de taak van een artiest eruit om te ontdekken welke muziek je nog kunt maken wat er over is. En dan zie je in dit voorbeeld dat niet de viool, maar diegene die het bespeelt, die krijgt alle eer en glorie. Nou, mensen zoals u en ik, als Jona, als Petrus, als Bathsheba, zijn gebroken instrumenten. Zijn compleet gebroken instrumenten. En het is zo bijzonder dat God zijn boodschap speelt door u heen. En die hele gebrokenheid, dat hele falen, dat herstellen en een tweede kans krijgen, is eigenlijk dat de grote koning speelt op een gebroken muziekinstrument en hij de geestelijke wereld en deze wereld laat zien dat hij door die gebrokenheid iets indrukwekkends tot stand kan brengen. En dat is zo indrukwekkend dat je dan, en als dat gebeurt, als zeg maar zo'n Petrus die de Christus verloochent, Jona die vlucht voor het aangezicht des Heren, David die eigenlijk valt in de gebrokenheid, in overspel en de moord pleegt. En dat God dan, daarna, deze gebroken mensen neemt om zijn evangelie aan deze wereld en aan de hemelse gewesten te tonen wat voor een glorie dat is voor en eer voor hem. En dan breekt de hele schepping uit in gejuich. Voor die koning, voor die heerlijke koning, die met zulke gebroken mensen en zo'n maar falende mensen, mensen die echt in veel pijn en moeite kennen en toch een instrument zijn wat hij bespeelt en hij laat zien zijn oor eer en glorie. En dat geeft mij moed om door te gaan in mijn falen. Dat geeft mij moed om bij een kolenvuur te gaan staan en te zeggen, Heer, doe wat u wil is. Doe bij mij wat u wilt. Herstel me. Zodat de koning mijn instrument kan bespelen. En dat ik kan tonen door u heen, door die gebroken gemeente heen, door alles heen, dat hij u een eer herstelt tot zijn glorie en tot zijn eer. Ik wil zo stil zijn met u samen. Dat we echt mogen naderen naar de Heer. En ik weet niet of er mensen zijn die echt twijfelen over zichzelf. Zeker zullen ze er zijn. Misschien wel de meeste. Misschien is er wel ernstig falen in uw leven. Misschien wel geheimen die alleen u weet. Misschien is er wel iets in uw leven gebeurd wat zo traumatisch is dat u terugdeinst. En steeds als u in zo'n situatie komt, heeft u geen lef meer. Ik spreek ook echt de leiders aan. Als je geen lef hebt door de pijn, door de moeite die je in de bediening hebt ervaren en terugdeinst, dan roept Jezus je nu om bij hem te komen, bij het kolenvuur. O Vader, we komen zo in die gebrokenheid bij u en zijn zo ontzettend dankbaar dat u deze voorbeelden gegeven heeft in uw woord. En het lijkt wel de regel te zijn en niet de uitzondering. Dat als mensen met u gaan wandelen, dat ze falen, struikelen. En hierin openbaart u die onvoorwaardelijkheid. Het onvoorwaardelijke. Dat u me lief hebt. Dat u, zoals we hier zijn, lief hebt zonder voorwaarden in uw Zoon Jezus Christus. En dat u nu net door de gebrokenheid, door de pijn en de moeite, door het geschonden zijn door de zonde en de gebrokenheid van deze schepping, dat u net door deze gebrokenheid uw wonderbaarlijke glorie en eer laat zien. En ik bid voor degenen die hier zo zijn en diegenen op de livestream meeluisteren, dat we niet terugdeinzen om bij u te komen. Dat we niet terugdeinzen voor de pijn aan het kolenvuur, dat u met ons teruggaat. Want het is zo heerlijk, Vader, dat we niet alleen weer er doorheen moeten, maar dat die Zoon Jezus met ons daar doorheen geloopt en ons wil herstellen en wil genezen van binnenuit, zodat we meer en meer op uw Zoon mogen gaan lijken.